Ik hoop dat inmiddels duidelijk geworden is dat Psalm 110 prima spreekt over onze tegenwoordige bedeling, over de hemelse positie van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, niet alleen zijn hemelvaart, maar alle consequenties van dien. Want hoewel we dat misschien allemaal in deze Psalm 110 niet lezen, lezen wij toch in het uitgebreide Nieuwtestamentische commentaar op deze psalm. En ik heb er van de gelegenheid gebruik gemaakt, misschien wel misbruik, maar gebruik gemaakt om inderdaad er uitgebreid op in te gaan aan de hand van de Hebreeënbrief, die in zijn geheel beschouwd kan worden als een commentaar, in ieder geval een nadere uiteenzetting, op en van Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, of eigenlijk opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. En daarnaast, zei het dan hier in vers 4, maar het is daarnaast, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen: gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ik heb u erop gewezen dat deze psalm een wat merkwaardige structuur heeft. Dat wil zeggen, het zijn twee delen, vers 1 tot en met 3 en vers 4 tot en met 7, die men voor de gelegenheid ook eens naast elkaar zou lezen. Want het zijn eigenlijk twee min of meer parallele coupletten. Per slot, het zijn liederen. En zo zitten liederen soms in elkaar. Als het goed is wel, ik ga er maar geen voorbeelden van geven, maar als het goed is wel, er is één ding wat ik wel eens een keer vertellen wil. Even. Wat men vroeger deed, is dat je had een tekstschrijver en je had iemand die de muziek schreef, meestal. De allerbeste zijn altijd de lui die het allebei deden, maar het ook konden. Dat komt zelden voor. Maar goed, die halen we er weer uit dan. Maar het komt zelden voor, maar er zijn er enkele die dat allebei konden. De muziek schrijven en de tekst. De meeste konden dat niet. Dus ze moesten samenwerken met z'n tweeën. En zo staken ze die musicals in elkaar in de eerste helft van de 20e eeuw ongeveer. Wel, het is ontstaan van de zogenaamde Great American Songbook, zo noemt men dat. Allemaal standaard repertoire geworden, evergreens. Maar het waren echt knappe jongens. En wat er dan gebeurde was dit: de tekstschrijver schreef één couplet en daar werd de muziek bij gemaakt. En bij de muziek werden vervolgens andere coupletten geschreven. Of andersom. Dat wil zeggen, de tekst was er eigenlijk nog niet, maar er werd een dummy tekst geschreven, een tekst met een bepaald ritme en bepaalde klemtonen erin, een melodie die naar boven lopen, lang aangehouden, noten korter, enzovoort. Een dummy tekst, gewoon een flauwekul tekst. En die ging naar de componist. En die moest bij die dummy tekst dan zijn muziek schrijven. Later wordt die dummy tekst vervangen door wat anders. Maar de clue is dat al die verschillende coupletten moeten allemaal op dezelfde melodie, en dus moeten ze met elkaar overeenstemmen. Ik bedoel, de derde lettergreep in het eerste couplet, in de tweede regel van het eerste couplet, moet overeenkomen met de derde lettergreep in de overeenkomende regel in een veel verder opgelegen couplet. Het moet bij elkaar passen, anders verschuiven de klemtonen en anders krijg je dat bij een bepaald woord wat helemaal geen klemtoon moet hebben, ineens een lange noot komt, hoog, die voluit gezongen kan worden, zal ik maar zeggen, of moet worden, terwijl het volstrekt ongepast is. Dat klopt dan wel in couplet 1, maar in couplet 2 klopt het al niet meer. Hebben jullie dat? En vandaar de vechtpartij altijd tussen de tekstschrijver en degene die de muziek schrijft. De muziek past bij couplet 1, oké, maar bij de andere weer niet. Maar men schreef dan dummies, heet dat, dummy tekst. Als vorm, norm voor degene die de muziek moest schrijven. Dat werkt perfect. Maar hier in de psalmen heb je dat ook. En dat ik er weer op inga, heeft zo zijn reden. Want in de eerste plaats, Psalm 110 valt uiteen in twee coupletten. Die zou je dus naast elkaar moeten zetten, zijn overeenkomstig. Dat er ook een overeenkomstig ritme in zit en zo. Ja, in de vertaling ben je dat dus gewoon kwijt. Dat is niet meegenomen, dat kan nou helemaal niet. Tenzij het de bedoeling geweest was. Maar dan kom je bij de berijmde psalmen terecht, waar dat dan weer wel het geval is. Maar dat raak je kwijt. Maar het idee is wel degelijk dat je twee verschillende stanza's, heet het dan, hè? Twee verschillende coupletten hebt die op dezelfde gelijksoortige wijze zijn opgebouwd. En daarmee heb je dus als het ware ook twee psalmen, om zo te zeggen. Psalm 110 vers 1 tot en met 3 en Psalm 110 vers 4 tot en met 7 als het tweede couplet. En dat ik dat nou vertel is omdat ik toch vanavond naar een volgende psalm zou moeten. Kom ik toch terecht. En de aardigheid is dat de volgende psalm, laat ik het anders zeggen, Psalm 111, Psalm 112 en Psalm 113 worden beschreven, worden genoemd als zogeheten Halleluja-psalmen. Dat komt omdat ze alle drie beginnen met Halleluja. U hoort dat dit de verkeerde melodie is, toch? Of niet? En toch hebben we zulke liederen die beginnen met Halleluja. En dan gaat de volgende regel, dan begrijpt u precies de andere kant op. La 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 la. En dan los je het een beetje mee op. Ik ben van mening dat het fout is gewoon, hoor. Dat het verkeerd geschreven is. Halleluja. Wie? Halleluja. Laat ons prijzen. Wie? Ja. Dat is de verkeerde. Dat is de laatste noot uit de cyclus. Dat is gewoon fout. Dat is niet een kwestie van smaak of zo. Vind ik. Nou ja. Doe maar. Maar dat is gewoon fout. Dat is het dan. Ja. Maar doe maar. Halleluja, dat had het moeten zijn. Hij moet omhoog lopen. Vanzelfsprekend. Wie? Halleluja. Ja, Jehovah namelijk. Hè? Komt goed uit, want die mooie hoge noot met een mooie A-klank kan je heel goed zingen. Is ook belangrijk. Een lang aanhouden, volle noot, enzovoorts. Zo, dat soort dingen. Het zijn drie halleluja psalmen. Dat is niet voor niks. Het is namelijk zo dat die psalmen, die drie die nu volgen, rechtstreeks van doen hebben met het vervolg op Psalm 110, namelijk met de openbaring van zijn koninkrijk. Althans, de uitwerking van deze verhoogde positie van Christus. En met die uitwerking ben je niet alleen terecht in onze bedeling, maar meteen ook in de volgende. En daarom die psalmen beginnen met God de eer te geven. Met het eerste woord dus eigenlijk al. Maar ja, de hele psalm gaat daar dan over. Hè? Psalm 110, ik moet zeggen Psalm 111, Psalm 112 en Psalm 113. Psalm 113 eindigt zelfs ook met Halleluja. Dus je kan het eigenlijk niet missen. En wat Psalm 113 betreft, het is allemaal één bladzijde, dus vooruit. Wat Psalm 113 betreft, ja, dat is eigenlijk weer, dat mag dan de derde Halleluja psalm zijn hier. Maar Psalm 113 is, langs een andere route, het begin van een reeks van vijf psalmen. Namelijk 113 tot en met 118. Dat heet in onze Statenvertaling de lofzang. En dat is dan de vertaling weer van de Hebreeuwse aanduiding, dat wil zeggen de Joodse aanduiding van die vijf psalmen bij elkaar. Dat heet het Hallel. Dan toch maar weer in het Nederlands, het Hallel. Vertaald met de lofzang. Want hallo, dat is loven, eren. En halleluja is laat ons loven. En halleluja is laat ons Jehovah loven. Dat is het, hè? Hallel. Ja, het Hallel. Dat heet de lofzang. En die wordt gezongen, die is opgenomen in de riten van het judaïsme. En dat Hallel wordt gezongen bij de drie grote feesten van de Joodse kalender. En de drie grote feesten, dat is natuurlijk Pesach, Pascha, Wekenfeest, of hoe heet het, Eerstelingenbrood, Pinksteren. Dat is wat het is. En het andere is Loofhutten, uiteraard. Hè. Dat zijn de drie grote feesten op de, van de gezette hoogtijden des Heren, uit zeg maar Leviticus 23, om zo te zeggen. En bij die drie gelegenheden wordt volgens voorschrift op een bepaalde plaats wordt dat Hallel gezongen. We hebben het er later wel uitgebreider over. In het Nieuwe Testament lees je dan. En toen ze de lofzang gezongen hadden. Dus het laatste wat de Heer en de discipelen deden, namelijk in de opperzaal. Zij zongen de lofzang en toen verlieten ze de opperzaal en gingen op weg. Ter stad uit. En zij kwamen niet verder dan de hof van Gethsemane. Maar het is dus het laatste wat ze officieel gezamenlijk gedaan hebben. En bij die paasmaaltijd, want dat was het dan toch, daar zingt men inderdaad het Hallel, zodat wij alsnog zeker weten dat het wis en waarachtig wel de paasmaaltijd was op die avond, hetgeen nogal eens bestreden wordt. Maar ja, ze zongen het Hallel. Dus dat op zich is al bewijs genoeg. Maar vooruit. En dan zingt men, ik meen dat men de eerste drie psalmen, dus 113, 114, 115, zingt voor de maaltijd. En, 117 en 118 na de maaltijd. Zover ik mij herinner, zo gauw. Maar in ieder geval, een deel zingt men voor en een ander deel daarna. Zodat de laatste woorden van psalm 118... de laatste woorden waren die gezongen werden in de nacht dat de Heer verraden werd. En dat zijn die woorden van de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Want dat is 118 vers 22. En vervolgens vers 26. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En die woorden die kennen we van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Een paar dagen voor Pasen dus, vier dagen ervoor, de tiende van de eerste maand. Kortom, het zijn de laatste woorden die de Heer en zijn discipelen gezongen hebben. Ze worden ook duidelijk naar voren gebracht in het Nieuwe Testament. En ze zijn beschrijvend voor de situatie die daarna zou ontstaan. Na de dood en opstanding van Christus uiteraard. Maar goed, zover zijn we nog niet. Want ik ben hier eigenlijk nog in psalm 110. En wat ik neem een brede aanloop, dat is wel aardig eens een keer. Na psalm 110 krijg je dus psalm 111, het Halleluja. En daar ziet u meteen staan, Alaf. Nou ja, Alef. Sorry. Alef. Dat is, wij zouden het de Alfa noemen, als het Grieks was. In het Nederlands hebben we daar niks voor. Het Nederlands is gewoon de A. Dat is wat de dokter zegt, dan zeggen ze A. Maar goed. Het is de Alef is namelijk de eerste letter van het alfabet. Het leuke is dat de Grieken noemen het Alfa, maar u wordt geacht te begrijpen dat de Grieken die namen ook maar overgenomen hebben uit het Hebreeuws. Want de meest oorspronkelijke taal die de wereld kent is heus Hebreeuws. Of we kennen hem helemaal niet, maar dan ligt hij tegen het Hebreeuws aan. Dan moet ik u zeggen dat het Hebreeuws nog het dichtst ligt bij de meest oorspronkelijke taal van de mensheid. En daar hebben we de namen van de letters, Hebreeuwse letters, ook aan te danken. En ik weet niet of u de alfabet kunt opzeggen, want het heet een alfabet. Of u dat op kunt zeggen, dat weet ik niet. In het Grieks is het alfa, beta en zo verder. Gamma, delta, wat het maar was. En in het Hebreeuws is het alef, beet. Beta wordt het in het Grieks. Een gimel wordt gamma. En in het Grieks betekenen die namen niks. In het Hebreeuws hebben de namen van die letters ook nog een betekenis. Want een alef is een stierenkop. Een ossenkop. Je kan het nog herkennen in onze letter A, onze hoofdletter A. Hij staat alleen op zijn kop bij ons. Nou ja, het is dan een stotende stier. Hè? Het is de vraag of de stier zijn kop omhoog haalt of dat hij zelf naar beneden haalt. Maar het is echt die driehoekige kop met die twee horens erop. Hoor. Heus wel. Maar goed, het doet er niet zoveel toe. Maar u ziet de naam van die letter staan. En daarna, en nog in hetzelfde vest, beet. Dat is de beta dus, hè? De letter B van ons. En daarna de kimmel, de dalen, de heden, vouw noemen ze het. Meestal zegt men tegenwoordig baf. Maar ja, fout is maar hoe je het spelt en hoe je denkt het te moeten uitspreken. Kortom, je vindt hier het hele Hebreeuwse alfabet terug. Ik heb hem heel vaak gelezen, vanmiddag nog. Daar had ik zo mijn reden toe, maar het blijkt helemaal compleet te zijn. Ik vond het vreemd, omdat ik andere commentaren gelezen had ooit. Maar het is helemaal compleet, het hele alfabet. Het betekent dat de betreffende zin, de zin in vers 1... Ik zal de Heere loven dat ik begint met de letter Alef. Die staat dus niet apart, hij staat alleen apart in onze Bijbels. Dat is Alef. Maar het is gewoon de eerste letter van ik. Ani. Ik. De A. En daarna Beet. Die letter Beet, dat is de eerste letter van in. Dat wil zeggen, betekent zelfs in. In de raad en vergadering der oprechten enzovoorts. Dat heet in het Nederlands een acrostichon. Een acrostic. Acrostic, het komt uit het Latijn. Acrostichon. De betekent zoveel als dat de eerste letters van de diverse regels achter elkaar geplaatst, die worden geacht een woord, meestal een naam te vormen. Dat staat in je woordenboek, achter acrostichon. Ja, zoals het Wilhelmus, en dan blijven de voorbeelden ook weg, want meer voorbeelden weet men niet. Want wij in Nederland schijnen dat niet te doen, dus dan houdt het gauw op. Maar de eerste letters van de coupletten van alle coupletten van het Wilhelmus zijn dus Wilhelm van Nassau. Kortom, dat is een mooi voorbeeld van zo'n acrostichon. Daar is de naam van de man waarover het gaat verstopt in de eerste letters van de coupletten, om zo te zeggen. Daarom zijn het zoveel coupletten. 16 of zo, hoeveel hebben we? Zoiets, geloof ik. Nou ja, wat de psalmen betreft, daar vinden we ook acrostichons, dat wil zeggen acrostic psalms. Maar daar zijn het niet namen die weergegeven worden. Het is gewoon het alfabet. Voor zover het verschijnsel in de Bijbel bekend is dat eerste letters van woorden of van regels achter elkaar gezet naam vormen. Voor zover dat in de Bijbel bekend is, is dat bekend uit het boek Esther. Daar vind je, nou dan moet je wel goed zoeken hoor. En bekend zijn met cryptogrammen en wat het allemaal is. Maar men heeft het trouwens ook voor ons gedaan, dus we hoeven het zelf niet meer op te zoeken. Daar vind je een keer of vier in de Hebreeuwse tekst dat bepaalde uitdrukkingen de naam van Jehovah opleveren. Dat wil zeggen de eerste letters van die woorden achter elkaar, Jehovah. Soms ook de laatste letters van die woorden. En dat is wel aardig, omdat in het boek, laat ik het anders zeggen, het boek Esther. En dat heet zo omdat het natuurlijk genoemd is naar de hoofdfiguur, de dame althans, uit het boek. De vraag is maar of zij de hoofdfiguur is. Maar toen maar, die heet nu eenmaal Esther. Maar Esther komt van het Hebreeuws Satar en dat betekent niet sterretje. Hoewel je het risico loopt dat je achter de naam Esther ziet staan, dat het betekent een ster. Esther, Het betekent verberging. Het is het Hebreeuwse satar. Dat is het normale woord voor verbergen. En impliceren bedekken. En het is het Hebreeuwse woord ter beschrijving van onze tegenwoordige bedeling. Die nou helemaal zo heet. De bedeling der verborgenheid. Omdat wij leven in de dagen waarvan gezegd was door de Heer zelf in het Oude Testament en dus in het Hebreeuws: te dien dagen zal ik mij verbergende verbergen. Dus dat is gewoon twee keer satar. En niet alleen daar, het komt erg veel voor. En het punt is dat in het boek Esther de naam van de Heer ook inderdaad helemaal niet voorkomt. Het is niet zo aardig om te zeggen, maar ik spreek die man later nog wel eens. Het was dokter Maarten Luther die moeite had met de... Nou, met de Joden had hij ook moeite trouwens. Maar de... Hoe langer hoe meer. Oorspronkelijk niet, later wel. Maar hij had moeite met de brief van Jacobus. Dat weet u, daar hebben we het wel eens over gehad. En, maar hij had ook moeite met het boek Esther. Om gelijksoortige reden. Hij zei, ja, het is typisch een Jood boek. Het gaat over Jodenvervolging. Het is typisch zo over de Joden die wat voor elkaar breien en hun zaak behartigen enzovoort. En de Heer komt er helemaal niet in voor, in het hele boek niet. En dat laatste, dat klopt. De Heer komt er niet in voor, in het hele boek niet. Valt gewoon niet op, want wij denken hem erbij. Maar hij wordt niet genoemd. Nergens. En waarom dat is? Omdat het een beschrijving geeft van de situatie uit onze dagen, feitelijk. Omdat het nou eenmaal gaat over de bedeling der verborgenheid. Vraag me niet hoe dan, want het is veel te ingewikkeld om dat in een paar zinnen uit te leggen. Dan moet je in de eerste plaats het boek enigszins kennen. Maar het boek illustreert dat hoe dan ook de Heer tot zijn doel komt. Uiteindelijk ook met het Joodse volk. Maar niettemin gaat over onze bedeling. Daarom is het ook in de dagen van de Perzen. De Meden en Perzen. Want de Meden zijn sowieso een uitbeelding van Israël. Dan wel de gemeente, eigenlijk van de 10 stammen. In onze dagen, de Meden. Nee, niet alleen daar, maar verder in de Bijbel ook, in de geschiedenis. En de Perzen, ja, dat komt van Peres. En Peres, ja, dat staat voor de breuk. En dat is onze bedeling. De onderbreking in Gods plan met Israël, dan wel met het Joodse volk. In verband met de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Dus ja, maar die Joden die zoeken daarin en die hebben vastgesteld dat op 4 verschillende plaatsen de naam van Jehovah verstopt is in het boek Esther. En ik denk dat het correct is. Dat het ook inderdaad de bedoeling is, zo. Als je heel goed oplet, als je er meer van weet, dan weet je, ja, de Heer steekt daarachter. Je moet wel goed zoeken, maar al wat daar gebeurt is toch iets waar de Heer de hand in heeft, maar hij doet dat incognito, is dat een goede woord? Hij doet dat, hij wil het niet weten, zal ik maar zeggen. Incognito is dat, hè? Dan wil je het niet weten. Dan doe je dat in het geheim, in het verborgene. Nou, zo heet het boek ook. Dus vooruit. Ik denk dat het klopt. Benadering, het was 4 keer en 1 keer. Een heel aparte keer, dus het is 5 keer in het boek Esther. Maar goed, ik moet het gauw weer aan de kant schuiven. Maar daar vind je dus ook dat verschijnsel. Trouwens, het is ook een klassieke manier om trefwoorden, codes enzovoorts over te brengen. Op deze manier, namelijk om letters op een andere plek te zetten dan waar hij ze verwacht. Dat ze te verstoppen. Zo gebeurt dat. Maar hier in de psalmen vind je, of in de Bijbel vind je dit verschijnsel verder alleen niet als namen, maar als het alfabet dat opgestond wordt Ik moet er wel bij zeggen dat dat lang niet altijd de lijst compleet is. Dat er soms letters zijn weggelaten. Kom er niet voor. Soms vind je bepaalde letters dubbel. Sommigen denken dat dus de tekst corrupt is. Dat wil zeggen dat de overgeleverde tekst dus niet deugt, want dan zouden die letters niet dubbel geweest zijn en dan zouden er geen letters ontbreken. Ja, dat is een hele discussie die daarover dan ontstaat. Maar die hoeven we hier niet te voeren. Want voor zover ik heb kunnen nagaan, in deze twee psalmen is de opsomming netjes compleet. Alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Niet alleen in psalm 111, maar ook in psalm 112. Waarna de vraag is, waarom zoiets dan gebeurt? Want er zit toch niet een speciale boodschap in A, B, C, D, E, F, G, H, J, K en wat het maar was. In de opsomming van de letters. Als er nou een naam in zit, zoals in Esther, de naam Jehovah. Of als in ons vaderlandse volkslied, de naam Willem van Nassau. Dat, oké, dat is nog aardig. Dat maakt deel uit van het kunstwerk als zodanig, want dat wordt een gedicht of een lied dan toch geacht te zijn. Maar om nou zo'n kunstje te doen, dat je die regels achtereenvolgens begint met A, B, C, D, E, F, G, Q, X en wat dan ook. Ja, dat is toch een beetje vergezocht. En toch hebben we, ik weet het niet eens zeker, want het is moeilijk, moet het allemaal doorbladeren. Maar ik meen dat er 7 van die psalmen zijn die dit dan hebben. En dan komen we het verschijnsel nog eens tegen. Ik meen ergens in de spreuken ook nog, in een hoofdstuk of zo. Daar hebben we het trouwens ooit wel eerder over gehad, want we zijn wel eerder zo'n psalm tegengekomen. Even zoeken. Want wij komen het tegen, even voor de opsomming dan, in psalm 25, psalm 34, ik zoek ze niet op, psalm 25, psalm 34, psalm 37... En dan heb je hier naast elkaar psalm 111 en psalm 112. Vervolgens psalm 119. En dan nog psalm 145. En vervolgens dan nog spreuken 31. Vanaf vers 10. Spreuken. Alfabetisch gerangschikt dus eigenlijk, min of meer. En dan klaagliederen. Dat wil zeggen de eerste 4 hoofdstukken, het 5e hoofdstuk niet. Maar waarom het alfabet? Het enige wat ik daarover weet en zou kunnen zeggen, nee, eigenlijk moet je zeggen, ja, wij weten het niet, wij begrijpen het niet waarom je zoiets zou doen. Ja, het zou handig zijn om te zeggen, oh, dan is dit de volgorde van de tekst, van de regels. Maar dat is natuurlijk onzin, hè. Zo van de eerste regel begint met een A, de tweede met een B, dat is natuurlijk onzin. Kun je wel bedenken, maar dat is onzin, hè. Het enige wat overblijft, en ik vind hem zeer, ik vind hem logisch, namelijk, dat is dat hele alfabet in zichzelf in elk geval ook een boodschap in zich bergt. Al was het maar vanwege de betekenis die, ik moet het langzaam zeggen, want ik wil het ook niet verkeerd zeggen, de betekenis die hangt aan elke letter. Dat is een verschijnsel wat wij officieel niet kennen. Het idee namelijk dat elke letter een betekenis met zich meebrengt. En vervolgens dat de betekenis van een woord dus in hoge mate afhankelijk is van de letters waaruit het woord is samengesteld. Waarbij de volgorde van die letters van minder belang is. Hebben jullie die gevolgd? Ik kan het niet herhalen. Dat laatste is gewoon dat een webs is hetzelfde als een wesp. Dat maakt niet zoveel uit of je die woorden omkeert. Toch? Ja. En andersom, wij kennen ook nog een begrip, een lid of een deel. Maar het is hetzelfde, alleen de letters zijn omgekeerd. Maar het is gewoon hetzelfde. En als u dat niet begrijpt, neem u het meervoud. Leden. Maar lid is gewoon leed, maar het is een platte uitspraak geworden. Versleten uitspraak. Zoals mensen tegenwoordig spreken over een eeuw. Een eeuw. Een eeuw, dus we bedoelen een eeuw. Eeuw. Maar ja. Ja. Maar leden of delen is heus hetzelfde. De diverse leden, diverse delen. Hetzelfde woord. Letters zijn omgekeerd. Meer voorbeelden heb ik ze gauw niet bij de hand. Dus ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Maar in het Hebreeuws gaat het nog veel sterker. Gaat het nog veel sterker op. Maar het is ook niet voor niks dat die letters in het Hebreeuws bepaalde betekenis met zich meedragen. Een betekenis die dikwijls geïntroduceerd wordt in het woord waarin die letters dan terechtkomen. Dus oorspronkelijke taal. Dat spoor van die letters en hun betekenis is trouwens wel degelijk te volgen. Ook naar onze moderne westerse talen. Af en toe vertel ik u er wel eens wat van als het zo uitkomt. Want ik vind het op zich geen onderwerp. Hoewel het interessant genoeg is overigens. Maar het punt is dat die letters van dat alfabet, die 22 staan, zijn de 22 in het Hebreeuws officieel. Die staan ook in een bepaalde relatie tot elkaar. Ze vertellen ook een verhaal. En ze fungeren als het voertuig voor de communicatie. Zoals taal dat nou eenmaal geacht wordt te zijn. Hè? Wij delen, dat is het moderne woord, wij delen van alles. Want hoe moet je share anders vertalen? En share is het populaire Engelse woord, omdat we onderweg zijn naar de Maitreya en die beweging die zo heet, en de stichting die zo heet, share. Dus daarom, als wij elkaar wat te zeggen hebben, dan delen we het met elkaar. Komt allemaal al, dat is allemaal antichristelijk al. Hè? Begrijp je dit? Wat nu zeg? Ik lig er niet van wakker, het is alleen maar dom taalgebruik, maar het is wel zo. Dus share, we moeten alles gaan delen. Niet alleen wat we denken en wat we mede te delen hebben, maar ook materieel, zal ik maar zeggen. Straks moet je je creditcard ook inleveren, zal ik maar zeggen. Al je bezittingen inleveren, dan wordt het herverdeeld, zodat we tenminste allemaal arm zijn. Dat is al jaren geleden uitgerekend, zuster. Als we onze bezittingen moeten delen met alle mensen ter wereld, zo we rijkdom gelijkmatig verdelen over de mensen, zijn we allemaal arm. Dat is het. Ja, dat schiet echt niet op. Maar daar wilden we het niet over hebben natuurlijk. Waar ik het over hebben wilde is dit. Wij worden geacht met elkaar te communiceren. Delen is toch makkelijker. Via de taal. Daarom waardeer ik het ook als mensen hun taal kennen en hun taal goed gebruiken. En irriteert het me soms als men zich niet weet uit te drukken en ons een hele verzameling woorden in een emmer voorschotelen voor ons uitstort. En zo, ik hoor het elke dag op de radio en op de televisie, mensen die praten, mensen die geïnterviewd worden. Allemaal woorden, woorden, woorden. En Shakespeare is dat trouwens. Woorden. Wat hoor je? Woorden, woorden, woorden. En dat noemen ze dan communicatie. Dus ik probeer u aandacht te vragen voor het feit dat wij communiceren met woorden, met taal, met letters, klanken die wij op volgorde zetten, in een bepaalde samenhang zetten, en daarin drukken wij onze gedachten uit. Beter nog, daarin drukken wij onszelf uit. Niet maar onze gedachten, maar meer dan dat is het eigenlijk. Wij drukken dat in uit en geven dat door. En andersom, in het begin was het woord en het woord was bij God, dus hij is ermee begonnen. Met zijn gedachten en wat meer. Zijn wezen, wie hij is, uit te drukken. En dat doet hij in zijn woord en dus in de taal, die er eerder was dan de mens, want in het begin was het woord. Dat kan moeilijk anders, want de Heer zei, met het woord zei hij, laat ons Adam maken. Dus voor zover Adam een taal gekend heeft, moet het de taal des Heeren geweest zijn. Want die is ermee begonnen, met spreken. Vandaar dat het zware woorden zijn hoor. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u. En die van in de beginnen was het woord, en het woord was bij God. Dat woord, taal, dat woord, de letters, het is het voertuig dat God gebruikt. Het middel, het medium, hoe zeggen ze iets? Dat God gebruikt om zichzelf aan ons bekend te maken, dan wel om zichzelf met ons te delen. Daarom wordt het woord in de Bijbel hoog geprezen. Alle woord, heel de schrift, is van God, is ingegeven, is nuttig door onderwijzing in de rechtvaardigheid enzovoort. Sterker nog, Christus wordt geïdentificeerd met het woord. Daar is een goede reden voor, want als het woord de uitdrukking is van Gods wezen, en dat is het woord van God, per definitie, dat is wat het is. Niet zo functioneert het, dat is wat het is. Het woord is de uitdrukking van Gods wezen. Wel nu, dan komt dat woord dus overeen met Christus, van wie gezegd wordt dat hij als de Zoon het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En als je daarna leert dat het diezelfde Christus is die dat woord gestalte geeft, dat wil zeggen, die het bewaart en die het predikt en die het uitvoert, ja, dan moet je toch vaststellen dat dat een volkomen logische aangelegenheid is. En de volgende stap is dan dat je het herkent, want ik ben nou hier met al die platen aan de muur. De volgende stap is dat je dus dat woord dan van Christus herkent in de Ark des Verbonds. Om de eenvoudige reden dat in die Ark des Verbonds het woord des Heren officieel bewaard wordt, werd. Dus is die Ark een beeld van Christus. En wie dat woord gestalte gekregen heeft, om zo te zeggen. Het is in hoge mate beeldspraak. Natuurlijk redelijk filosofisch, maar ja, dat heb je nou eenmaal met Johannes. Dat is ook bekend, dus waarom zou ik er wat over moeten zeggen? Zo is dat nou eenmaal. Maar het betekent, die hele taal, die hele communicatie, die gaat niet zonder dit alfabet. Daarom is het ook een fenomenale uitvinding. Alleen of het een uitvinding is, dat is nog maar de vraag wat je daaronder verstaan moet. Waar het vandaan komt, oh ja, daar staat in de boeken staat het wel hoor. Oh wacht, misschien heb ik dat zelf wel hier in mijn Bijbel liggen, zo'n briefje. Er liggen te veel briefjes in, vooral met al die foto's van mijn vriendinnetjes erbij. Maar, ja. Dit is de liturgie van de samenkomst uit 1961. Daar staat Johan Bos ook op. Dat is interessant, die bewaar ik. Was gisteren jarig. Nee, ik heb hem niet. Ik heb hier alleen het Hebreeuwse alfabet. Dat wil zeggen het zogeheten kwadraatschrift, zoals we dat uit de Bijbel kennen, uit de Masoretische tekst. Waar algemeen wordt geleerd dat het afgeleid is van het Oud-Fonicisch. Maar ja, dat is gewoon Hebreeuws en dat was een snelle schrijfletter. Maar het idee is dat de Fonicius het uitgevonden zouden hebben. En ik zeg u al jaren dat het leuk bedacht is, maar de Fenicius zijn gewoon de Israëlieten. En de meest wijze man daaronder was in zijn dagen, is nooit anders geweest, was Salomo. Dus ik denk dat hij degene is die dat schrift heeft geïntroduceerd. Een alfabet, waarbij elke klank die een mens met mond, keel, tong, lippen maakt, een eigen teken krijgt. Daarnaast heb je dat hiërogliefen enzovoorts en spijkerschrift, waarbij tekens hele woorden, soms hele zinnen voorstellen. Maar alfabet, dat is één teken voor één enkele klank van de vorming van de lippen, mond, tong, keel, wat het maar is. Hè? Maar dat stamt dus van de Fenicius, zegt men. Maar dan is het dus van Salomo. Maar waar Salomo zijn wijsheid vandaan had, ja, dat weten wij ook wel. Toch? En vandaar het merkwaardige karakter van de Hebreeuwse taal en ook van de Hebreeuwse letters. Ik ben van mening dat die hele gedachte die ik nu u vertel ook uitgebreid misbruikt is geworden in de loop der tijd, maar dat betekent niet dat het niet zo zou zijn. Ik bedoel, het is van God afkomstig. En zodra je die letters ziet, dat zal een orthodoxe Jood met me eens zijn voor de afwisseling misschien, zodra je die letters ziet, die vierkante letters zal ik maar zeggen, want zo heet het, kwadraatschrift, dan weet je dat je van doen hebt met de Heilige Schrift. Want zijn de letters zoals die niet gebruikt worden in een Hebreeuwse krant van vandaag, en ook niet die van gisteren, maar ze worden alleen gebruikt, die letters worden alleen gebruikt in de Bijbel. In de Masoretische tekst van de Bijbel. En dat zijn dan officieel alleen medeklinkers. Waarvan er dan dus 22 zijn. En die letters bij elkaar zijn de dragers van, van het woord Gods. Het zijn daarmee heilige letters. Het zijn letters die gewijd zijn aan de dienst van God. Want ze worden gebruikt om het woord van God ons bekend te maken. En heb ik het niet over de letters zoals wij ze uitspreken nu, maar ik heb het over de letters zoals ze in het Hebreeuwse kwadraatschrift geschreven worden. Die letters. En die worden ook alleen voor dat doel gebruikt. Officieel. Dat ze buitenom ook wel eens gebruikt worden, dat weet ik wel, maar dat is apocrief om zo te zeggen. Het is officieel het Hebreeuwse schrift zoals het gebruikt wordt voor de geschreven en daar later ook gedrukte Oude Testament. Dat is waar het over gaat. En de verschijning in opvallende wijze van heel dat alfabet in deze psalmen, in zo'n acrostichon, heeft tot functie om ons te bepalen, niet maar bij de inhoud van de tekst hier van de psalm in bijzonder, dus wat er precies staat allemaal, gewoon letterlijk en grammaticaal, maar bovendien draagt het de hele gedachte mee van, God heeft nou eenmaal gesproken, God heeft van ouds zijn woorden gesproken en vastgelegd. En alles wat je daarna te bedden brengt, maakt deel uit van dat grote geheel van het plan Gods, zoals vervat is in het woord Gods, in heel de schrift. En heel die schrift, en heel dat plan Gods, wordt op symbolische wijze voorgesteld in de vorm van het alfabet, in de vorm van die letters. Los van de eventuele betekenis nu van elke letter per stuk, want ik heb ooit wel eens een keer mijn best gedaan om te kijken of de betekenis van bijvoorbeeld de gimel aan het begin van vers 2, of de betekenis van die gimel ook overeenkomt met die zin die erachter staat. Maar dat heb ik met geen mogelijkheid kunnen vinden. Ik bedoel, een gimel is een kameel. Dat had u misschien al gedacht, dat is makkelijk genoeg. Een gimel is een kameel. Ja. De meisjesnaam, Gamla. Gimla, Gamla. Kameeltje. Maar goed, een gimel. Maar er staat, de werken des Heren zijn groot. En wat dat met kamelen van doen heeft, dat weet ik ook niet. Daarna kun je wel wat bedenken, want met het mes op de keel verzinnen we wat, hè. Dat mag niet, maar dan ga ik even naast de lessen naast aan en dan verzin ik wat, hè. Maar zuster, die kijkt me aan van, daar ben ik wel eens benieuwd naar. Oh, dat is niet zo moeilijk. De kameel in de Bijbel is een beeld van een gelovig iemand, een gelovig mens, eventueel een gelovig overblijfsel. Dat is dat beest wat de woestijn ingaat, waar een dier helemaal niet kan leven, maar de kameel trekt het doorheen, want hij heeft een grote voorraad bij zich. En hij kan niet lang mee volhouden. Het is een kwestie van eeuwig leven hebben enzovoorts. En hij vaart waar je, en hij vaart wel, waar je niet kunt varen. Hij is het schip van de woestijn, toch? Ja. Nou ja, enzovoorts. Ja, hij heeft gelijk voorraad water en vet bij zich. Dus die kan heel lang zonder dat hij gevoerd wordt. Niet dat hij het leuk vindt, maar... dat is een kameel en die kan zich afsluiten voor al dat zand, zodat hij het allemaal niet in zijn neus krijgt enzovoort. Het zijn eigenaardige beesten. En ze hebben een goed stel hersens ook, maar daar gaan we geen voorbeelden van geven. Daar heb ik alles gedaan, dus dat één keer was wel genoeg. Met dank aan zuster te komen. Maar het schiet me spontaan. Als ik aan een kameel denk, denk ik... Waarom? Maar toch wel. En dan staat er Dalet, vers 2. Zij worden gezocht van alle die er lust in hebben. En Dalet is een deur. En wat dat te maken heeft met zij worden gezocht van alle die er lust in hebben. Ja, sorry. Laat me zitten. Dat weet ik niet. Dus het blijft gewoon de kale letters die ervoor staan. Ze geven een bepaalde structuur. Dat dan weer wel. Of dat nodig is, weet ik ook niet. Maar het leuke van... Hier, dit schriftgedeelte, is dat je hebt eerst Psalm 111 met al die letters aan het begin. En het werkt zoals ik zei, namelijk het bepaalt ons bij helemaal het woord Gods en de werken Gods. En wat de psalm erover te vertellen heeft, wel de psalm heeft er wat over te vertellen. Maar eigenlijk is dat maar summeer. Hoe zou je dat, zoals Psalm 40 zegt, hoe zou je die dingen op orde vertellen? Ja, er is zoveel om water, dan moet je het doen. En om die indruk te wekken, krijg je dus dat hele alfabet ervoor. Zo van, ja, maar het hele woord van God is niks anders dan de openbaring van God. En de werken Gods, de hoedanigheden van God, enzovoorts. Als u daar een goed argument voor wil hebben, dan moet ik u zeggen, die is wat lang, dat argument. Het heet Psalm 119. Want waar Psalm 119 is er zo een... Maar waar gaat Psalm 119 over? I rest my case. Over het woord Gods. Dus als je het ergens zou toepassen, dan zou het daar zijn. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Hier vind je nog iets anders. Want we hebben meteen ook nog erachteraan Psalm 112. En je ziet in een oogopslag, het begint net als 111 met... Halleluja. En net als 111 bestaat het uit 10 versen. Dat kan altijd toeval zijn hoor, want dat is niet geïnspireerd. Maar dat zie je toch zomaar. En verder zie je al diezelfde letters weer aan het begin van de regel staan. Zodat je toch op zijn minst op het idee moet komen dat die twee psalmen bij elkaar horen. 111 en 112. En... of dat zo is, nou ja, je zou ze dus ook eens naast elkaar moeten schrijven. Net als de twee delen van Psalm 110. Weet u nog? Psalm 110, vers 1 tot en met 3. En dan daarnaast het andere couplet, volgende couplet. 4 tot en met 7. En zoiets zou je dus ook moeten doen met Psalm 111 en Psalm 112. Ze lopen parallel, ze zijn even lang, ze worden gemarkeerd beide door het alfabet. Ze beginnen allebei met halleluja. En daarna moet ik nog even wat noemen. Kijk, dat moet ik wel bij de hand hebben hier ergens. Ja. Verder zou men onder de vouw kijken. Dat is in vers 3 van Psalm 111. Daar staat in de Statenvertaling vouw. Die laatste U is heus dezelfde letter als de eerste V. Die je ook als W kunt uitspreken. Dus men spreekt het gewoonlijk uit als waf. Maar ja. Vouw. Kijk wat erachter staat. Zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid. Heb je nu? Goed. Psalm 112 zoeken we ook de vouw op. Dat is in vers 3. Natuurlijk, eveneens in vers 3. En er staat achter, en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. En die hele letter, die vouw, die waf, dat is gewoon het woordje en. overigens. En zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid. Die twee regels komen dus volstrekt met elkaar overeen. En dan hebben we er geloof ik nog één. Niet dan? Nee, die komt niet overeen. Ja, het komt wel overeen. Kijk even Psalm 111, de laatste, de taf. De touw. Dus in de praktijk één kruis. Legendarisch, vooral bij de Oosterse mystieken. De heilige touw. Het kruis, soms ook verworren tot hakenkruis, maar toen maar. Maar je hebt zoveel van die kruisen, dus laat maar zitten. Het touw, het staat voor de dood, ja. Daarom is het ook de laatste letter. Het is het kruis, het is de dood. 400, getalswaarde, 400. Maar er staat achter, zijn lof bestaat tot in de eeuwigheid. Dat is de laatste regel van de psalm, die immers over de lof des Heren gaat. Daarom begint het ook zo, ik zal de Heren loven. Eerder al in het woord halleluja, zal de Heren loven. Maar hij eindigt met zijn lof bestaat tot in de eeuwigheid. En Psalm 112, wat ik dan toch heus beschouw als een parallelle psalm, eindigt met de wens der goddelozen zal vergaan. En als je ze naast elkaar zet, lees je die zinnen achter elkaar. En dat is volkomen logisch dan. Namelijk, zijn lof bestaat in de eeuwigheid. En de wens der goddelozen zal vergaan. Dat is niet de overeenkomst tussen die twee zinnen. Het is de tegenstelling. Maar die bindt ze ook aan elkaar dus. Zie? Dus je zou ze eens naast elkaar moeten leggen. Bovendien was het natuurlijk zo, je hebt drie psalmen, ze worden gedrieën genoemd, de Halleluja-psalmen, 111, 112, 113. Maar 113 kent niet dat alfabet aan het begin. En bovendien 113 maakt deel uit van de lofzang van 113 tot en met 118. Die is van andere aard. Dus dan hou je vanzelf 111 en 112 over. En 111 beschrijft de werken van Jehovah. Waarom ook niet, staat er boven gewoon. Hè? Lofzang op Gods weldaden. Daden, een plechtig woord voor werken. Vooral als het een lied is, dan gebruik je liever het woord daden dan werken. Het zingt beter. Werken klinkt niet. Met een e en een rrr. Dat is heel verschrikkelijk als je de zanger over struikelt hoor. En een b gaat ook al niet. Dan moet je weer iets ervoor een aanloop nemen. Let maar op hoe de klassieke zangers en zangeressen dat doen. Hoe ze zich eruit moeten redden uit een e en uit een w en uit een r. Een k is ook heel vervelend trouwens. Ontploft. Dus de daden, dat is mooi. Wel goede daden. Wel daden. Mooi. Lofzang op God, wel daden. Gaat over de werken Gods. En, ja, we hebben het nou over liedteksten toch. En daarna krijg je Psalm 112. En dat gaat over de zegeningen die God geeft. Dat staat er dan weer niet boven. Maar dat is wel waar het over gaat. Dat wil zeggen, 111 over Jehovah's werken, de Heere, Jehovah's werken. En 112 over Jehovah's zegeningen voor de welgelukzaligen. Leen het woord maar even uit vers 1. Welgelukzalig de man die de Heere vreest. Welgelukzalig de man die grote lust heeft in zijn geboden, dat wil zeggen in zijn woord.
Ja, zal lezen.
Ja, zeker. Ja. En let op zijn geboden, zijn woorden en vandaar het alfabet erbij. Het past heel goed hoor. Zijn zaad zal geweldig zijn op de aarde. Het geslacht der oprechten zal gezegend worden. In zijn huis zal haven en rijkdom wezen. Enzovoort. Het gaat over de zegeningen die de Heer geeft. En het is verlengstuk van Psalm 111. Waar het gaat over de werken die God doet. En daarmee zijn grootheid. En zijn verhevenheid boven alle dingen. Kortom, dat is meer abstract eigenlijk. Omdat het gaat over wat God doet. De werken Gods. Dat wel, van weldaden zou ik er liever maar niet bij hebben. Want dan worden er meteen zegeningen en dat is niet de bedoeling ervan. Het zijn de werken Gods. Dat er goede daden zijn, ja, het is God en God is goed. Maar de praktische uitwerking daarvan komt dan als het ware in het volgende couplet. Maar dat is de volgende psalm hier. Psalm 112. Hebben jullie nog? En dat is de samenhang tussen deze psalmen feitelijk. Psalm 110 krijgt dus alsnog gewicht. Omdat hij spreekt over de hemelse positie van Christus. Zijn koningschap in de eerste helft van de psalm. Of zullen we zeggen het eerste couplet. En zijn hogepriesterschap in de tweede helft van de psalm. En van daaruit kom je in psalm 111, sprekend over de grote werken Gods als zodanig, in hoge mate vanuit zijn hemelse positie dus. En daarna psalm 112, de praktische betekenis daarvan voor de gelovigen. Degene die zich aan de Heer en zijn woord onderwerpen. Al moet gezegd worden dat het dan toch, met name in psalm 112, blijkbaar gaat over de openbaring van Christus, dat wil zeggen in zijn wederkomst. Afgezien daarvan, misschien is het ook eens goed om te vertellen, dat hele woord halleluja, zoekt u het maar na, dat hele begrip halleluja als één woord, dat wordt in de Bijbel in verband gebracht altijd met de wederkomst van Christus. Gaat nooit over iets uit het verleden of zo, ook niet over het heden, gaat per definitie over de wederkomst van Christus. Dat is hier in de psalmen, waar we het woord veel voor tegenkomen. En dat is daarna in het nieuwe. Waar kom je halleluja in het Nieuwe Testament tegen? Welk Bijbelboek? Ik dacht dat ik hem hoorde, ja. Openbaring. Ja, logisch. Ja, dat is het ook. Dat is het hele punt. Het gaat over de wederkomst van Christus. Of beter natuurlijk, over de openbaring van Christus, de uitwerking van zijn koninkrijk, de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dat is wanneer, of op grond waarvan, Jehovah, ja, gelooft, geprezen wordt. Dan pas, door een betrekkelijk klein gelovig overblijfsel, dat zijn wij, en we zingen die psalmen trouwens ook bij gelegenheid, natuurlijk. Maar in de Bijbel in het algemeen staat het in verband met de wederkomst van Christus, wanneer men over de hele aarde de naam des Heren zou loven. En dat is wat hier beschreven wordt. Waarna wij alsnog weer teruggaan naar psalm 110. Omdat, voor zover ik weet, hebben we die psalm niet vers voor vers doorgenomen. Nee, hè? Dat hebben we helemaal niet gedaan. De Heer heeft op mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Die is duidelijk genoeg, dacht ik. En niet totdat, hoewel dat klopt, maar men zou het lezen als opdat ik uw vijanden niet zal zetten, maar dat is wat gebeuren zou. Maar het punt is dat die vijanden tot voetbalstijlen voeten gezet zijn, toen hij gezet werd aan de rechterhand Gods. Er wordt niets verwezen naar alsnog een toekomstige gebeurtenis, hoewel dat de gangbare lezing is. Maar die kan gewoon niet, maar dat zal ik u wel verteld hebben, denk ik. Omdat we domweg in het Nieuwe Testament lezen dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Niet pas in de toekomst, maar nu reeds. Dat wil zeggen, dat is gebeurd doordat, dat is ook makkelijk te begrijpen, doordat de Heer uitermate verhoogd werd en gezet werd aan de rechterhand Gods. Daarmee zijn alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Psalm, of Hebreeën, natuurlijk, Hebreeën 2, zegt dat ook, alleen die zegt dat niet naar aanleiding van psalm 110 vers 1, merkwaardige wijze, maar aan de hand van psalm 8. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, waar het ook staat. En er staat alleen meteen achter in Hebreeën 2, doch nu zien wij nog niet. Dat verschil moet je in de gaten houden dus. Hè? We zien het niet, maar het is wel gebeurd. Kortom, Psalm 110 vers 1 beschrijft de tegenwoordige positie van Christus, waarbij hij, vers 2, heerst in het midden, te midden zijner vijanden. Dat klopt treffend, zo letterlijk mogelijk, want hij wordt door vijanden omgeven. Terwijl hij zijn heerschappij uitoefent over u en mij. Het is een wat zware term die niet zo vaak gebruikt wordt, heersen. Maar toch, hij maakt van zijn positie, zijn functie gebruik om zijn gemeente te roepen. Dat wil zeggen, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat doet hij op grond van de kracht en macht die hij heeft. Zijn koninklijke macht, dat heet heersen. En hij doet dat te midden van vijanden, want daardoor is hij omgeven, wij ook. Toch? En dan vers 3. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit het baarmoeder des dageraasts zal u de douw uw jeugd zijn. Of dat goed Nederlands is en hoe je dit zo'n zin redekundig moet ontleden, zou ik u niet kunnen vertellen. Ik heb eerder de indruk dat de vertalers er ook wat problemen mee gehad hebben. Maar dat het gaat over een gewillig volk, dat is duidelijk. En dat het iets bijzonders is, dat is ook duidelijk, anders had het niet vermeld hoeven worden. Met andere woorden, zijn volk is in het algemeen bekend als een onwillig volk. Toch? Dat weten wij toch ook over Israël. Hardnekkig volk. Maar als het één keer zover is, die, hoe heet dat, de dag uw heerkracht. Dat wil zeggen, de dagen waarin dat koninkrijk openbaar gemaakt moet worden in de toekomst. Dan zal dat volk gewillig zijn, namelijk tot bekering komen alsnog. En daarmee wordt toch heus gesproken over de situatie in onze bedeling. Want de officiële bekering van officieel Israël, dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, dat begint bij het Joodse volk, omdat het van doen heeft met de openbaring van Christus Koninkrijk. En dat gebeurt via de koninklijke stam, uiteraard via Juda. En het zal in de toekomst alsnog gebeuren. Dat vindt u misschien geen nieuws, gefeliciteerd. Maar voor de meerderheid van het christendom in het algemeen is het wel nieuws, omdat men in het algemeen daarin nooit geloofd heeft. Tot vandaag niet. Men ziet de kerk als de voortzetting van, dan wel de vervanging van Israël, en dat is het dan. En hier staat zwart op wit dat het anders zal zijn en dat het volk alsnog gewillig zal zijn. Wanneer die heerkracht, dat is een leger, kracht van een leger, wanneer die kracht, die heerkracht van de Heer zal geopenbaard worden in de toekomst. En de term sieraad wordt in Daniël gebruikt. Even nadenken, gemeen Daniël 11, wordt gebruikt voor Israël. Althans voor het land, het sieraadland. Is het Daniël 8? Dank u. Kijk.
Daniël 11 ook.
11 ook? Ja. Ah. Oké, prima. Goed, prima. In Daniël dus, dan versta ik dan weer mee. Als aanduiding van Israël. Want Israël als volk zal een sieraad zijn voor de koning, om zo te zeggen, van de Messias. Zijn eigen volk. Het heet zelfs in, is Exodus al nog, daar heet het een schat. Vertaald met eigendom. Een volk met een eigendom. Mijn persoonlijke schat staat, segula. Dat moet je weten, omdat je later die schat tegenkomt in de gelijkenis van de schat in de akker. Geen ook Israël is. Een sieraad. En een heilig sieraad, want alles wat heilig is, is heilig omdat het staat in de dienst van de Heer. En daarmee ben je dus ook primair terecht bij Israël. Een heilig sieraad. En deze stanza, dit couplet, sluit af, want dat is de laatste regel van de eerste helft van de psalm, met de zin: uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uwer jeugd zijn, waarbij kennelijk de dageraad beschreven wordt als een baarmoeder. Waarom ook niet? Dingen worden geacht voor te komen uit de dageraad. Het is dichterlijk taalgebruik. Je hebt ook de god of godin is het eigenlijk van de dageraad. Zo. Bovendien, het dagert gewoonlijk, niet alleen met kerstfeest, het dagert gewoonlijk in het oosten. Daar daagt het, daar komt het vandaan, betekent het. Komt het opdagen. Maar dagen is aan het licht brengen, dat weet u toch, hè? Dat is wat het woord echt betekent. Vandaar ook de betekenis van oordelen. Aan de dag brengen, de dag zal het verklaren. Het dagert in het oosten, begint er al wat te dagen. Daar komt de zon op enzovoort. Dat is de oorsprong der dingen. Vandaar dat het woord voor oosten is het woord voor oorsprong. Zo wordt het ook vertaald. Nou goed, de dageraad is dus een soort baarmoeder waaruit de dingen voortkomen. En wat komt eruit voort? De douw uwer jeugd. Waarbij het gaat om levenskracht. Want douw wordt geacht levenskracht te zijn. Nogal geestelijk, onzienlijk. En als het toch zienlijk is, dan toch weer ontastbaar. Douw is wat vaag. Dat is het. En u weet wat de Bijbel zegt, in die dagen regent het niet. En dan vraag je je af, hoe moet het zaakje dan tot ontwikkeling komen? En dan staat er, er was douw op de aarde, enzovoorts. Hè? Dat is levenskracht. En waar hier over gesproken wordt, gewoon over wedergeboorte. Met name die van Israël dus, van het volk. Waarbij ook staat dan, nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij besmaad zijt geweest. En de smaad uw weduwschap zal niet meer gedacht worden, Jesaja. Ik dacht 55, maar. Zoiets. Kortom, waar het over gaat is dat je van doen hebt met als het ware een nieuw volk, iets totaal nieuws. En dan wordt het toch gezegd, nee, maar het is niet nieuw, het was altijd al. Het is iets ouds. Maar het is wedergeboren. Alsnog. Want wat die hoer was die het met iedereen deed, blijkt dan toch weer de bruid te zijn. Enzovoorts. Zal een vrouw tot een man wederkeren? Nee. En dan zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. En de vraag is hoe dat kan. En het antwoord is, wedergeboorte. En dat is wat hier beschreven wordt. Waarna wij nog een couplet hebben. Namelijk, de Heer heeft gezworen. Dat is hetzelfde als gesproken dus eigenlijk. Hè? Hij heeft hardop gesproken. Gezworen zelfs. En het zal hem niet berouwen. Dat wil zeggen, hij komt er niet op terug. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Ik heb u al eerder gezegd dat men hier geklungeld heeft met het woord heren. En eventueel heeft weggehaald en zo, mede om het kloppen te krijgen. Maar er hoort echt heren te staan, zodat in vers 1... de zoon van David zit aan de rechterhand des Heren. En in vers 5 is de Heren aan de rechterhand van de zoon van David. Zodat u ziet dat het niet letterlijk is, maar dat het gaat om de geestelijke betekenis van de uitdrukking. Zoals wij trouwens die term ook in onze taal gebruiken. Hè? Iemands rechterhand. Ja. Ze zijn gewoon met elkaar geïdentificeerd. Maar die had ik u ook al eens uitgelegd. Hè? Dat is de betekenis namelijk van het begrip Yamin, rechterhand, betekent ze zijn van dezelfde soort. Min is soort, vertaald met aard in Genesis 1. En ieder na zijn aard, min. En Yamin, dus vertaald met rechterhand, betekent feitelijk van dezelfde soort. Vandaar dat uw rechterhand is van dezelfde soort. Daar kunt u het goed mee vinden, met uw rechterhand. Daar kunt u het eens mee worden. De linkerhand is altijd iets moeilijker. Dan moet het nog moeilijker worden als de rechter linker wordt. Maar dat doen
we. Een
linker rechter krijg je dan, ja. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan. Het aardige ervan is dat we juist in die eerste couplet, om zo te zeggen, bepaald werden bij zijn koningschap. En tweede bij zijn priesterschap, middels respectievelijk vers 1 en vers 4. Maar niettemin, vers 4 spreekt over priesterschap, maar gaat dan meteen verder met: hij zal koningen verslaan. Want het is de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij zal koningen verslaan ter dagen zijn stoorns. Wie? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zie je? Ja. Kus de zoon omdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Maar dat was Psalm 2. Ja. Of vreest voor het aangezicht des Heere bergen, want op ons heuvelen bedekt ons, want de dag des toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Dat is openbaar. Ik wacht al dit even. Voordat ik me bespreek, je weet het maar nooit. Openbaring 6, de laatste verse. Ja. De dagen zijn toorns. Overeenkomend met de dag des Heeren. Of met de dag des van de toorn des Heeren, wat u maar wil. Hij zal namelijk recht doen onder de heidenen. Dat is mooi. Dus het antwoord aan de lui, dat weet u langs van hand. Het antwoord aan de lui die vragen: als er dan een rechtvaardig God is, hoezo dan? Hè? Nou, hij zal recht doen in de toekomst. Peter zei: hij heeft geen haast. Maar hij zal het doen. Hij zal recht doen onder de heidenen. Dat blijkt dan goed nieuws. Maar het slechtste nieuws is hoe het dan gebeurt. Hij zal het vol door de lichamen maken. Want het betekent dat de onrechtvaardigen onder de volkeren, de heidenen, de volkeren, gedood zullen worden. En als je dan nog komt met: maar er is toch niemand rechtvaardig. Dan zeg ik: nee, naar mensen, naar die wettische normen niet. Maar God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dat betekent dat de ongelovigen gedood zullen worden. Hm? Is dat christelijk? Dat ongelovigen gedood zullen worden? Of is het islamitisch? Dat ongelovigen gedood worden. Ja, denk er maar eens over na. Hè? Ja, ja, naar Bijbelse maatstaven, naar de Gods normen, zeer zeker, ja. Ja. Hij zal recht doen onder de heidenen, dus hij zal het vol dode lichamen maken. Er staan een paar verwijzingen onder naar Openbaring. De leukste verwijzing vind ik trouwens die van enzovoort. Heb je dat ook in je Bijbel? Ja. Heb je ook een jong bloed? Openbaring 14, 14, enzovoort. 16, vers 14, enzovoort. 20, vers 8, enzovoort. Dus ook daar hoef ik dan ook niks meer over te zeggen, denk ik. Hè? Hij zal het vol dode lichamen maken. Dat is niet best. Hij zal namelijk verslaan dengene, enkelvoud, die het hoofd is over een groot land. Nou, wie dat is, dat hoeft niet uitgelegd te worden. Daar ben je terecht bij de antichrist, uiteraard. Ja. Ik was vandaag nog over de Satan. De Heer heeft hem overwonnen. Hij is nu buiten geworpen. In de toekomst zal hij gegooid worden in de poel des vuurs. En bij "hij is nu buiten geworpen" stond een tekstverwijzing naar Johannes 12. Die heb ik maar niet opgezocht. De Heer zegt dat hij zag hoe de Satan werd buitengeworpen of nedergeworpen. En om een of andere reden schijnt men dan te denken dat dat dus al gebeurd is. En dan zeg ik: ja, wat is er gebeurd? Dat de Heer dat zag. Maar wat hij zag is nog niet gebeurd. En dat is het aardige van de profeten, toch? Die zien dingen die nog niet gebeurd zijn. en ze daarom ons meedelen. En de Heer Jezus werd geacht een profeet te zijn. Wat heet een man Gods. Hij wordt in één adem dus in één rij genoemd met Elia en Elisa. Dat waren de grote profeten van in de oudtestamentische tijd. Handelingen 2. De man Gods. En hij zag dit als een visioen met betrekking tot de toekomst. Maar wat de Bijbel erover leert, is dat het nog steeds is, want dat is het punt dan toch. Ja, je kan met zo'n vers uit Johannes 12 doen wat je wil, maar je komt niet onder al die andere teksten uit, waar staat dat Satan de God is deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis, degene die rondgaat, zoekende wie je zal verslinden, degene die beschuldiging inbrengt tegen de uitverkoren God, de verklagen der broederen, hoezo buitengeworpen? Dat is niet zo. Dat gebeurt pas in de toekomst, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, dan wordt hij namelijk uit de hemel geworpen. Dat staat daar duidelijk beschreven. Dus ja, dat u begrijpt dat dat nog een toekomstige zaak is. Hè? Profetie getuigt van Jezus en Jezus getuigt van de profetie. Ja. Maar hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dat is de duivel. En nou niet vragen, bedoel je het ene beest of het andere uit de Openbaring 13? Want voor de gelegenheid maakt dit niks uit. Het is gewoon één en hetzelfde ding. Het begrip als zodanig meer dan dat het is één persoon. Of wat wij één persoon zouden noemen. Je moet een beetje abstracter leren denken. Ik bedoel niet meteen vergeestelijk of wegredeneren, want dat is het niet. Maar een beetje begrijpen wat zo'n term betekent. Hè. Het gaat over een macht die er niet gedaan zal worden. En dat die macht vertegenwoordigd wordt door de duivel zelf en dus door de antichrist, dat is waar. En maar ook door degene die dan hier op aarde vanuit, laten we zeggen, vanuit Amalek aan de macht komt. Net zo goed, hè. Niet meer daarover. Het gaat over hoe het in de toekomst zal gaan dan. Na onze bedeling. Dat wil zeggen, de Heer zal daar alsnog een eind aan maken. En wat je er bovendien ook uit leert. Want ik blijf volhouden dat de psalm niet zozeer gaat over de toekomst. Maar over het heden. En dus wat je eruit leert. Is dat de Heer in de toekomst alsnog zal doen wat hij vandaag niet doet. En dat is de strekking van. En dat lijkt me ook zinnig, omdat precies die dingen binnen de christelijke theologie, om zo te zeggen, ter discussie staan. En zelfs binnen in evangelische kring, want daar heeft men zelfs ook nog wel eens het idee dat wij de Bijbel. Maar ik moet gewoon zeggen dat wij het evangelie moeten prediken aan alle volkeren. En dan langzamerhand, dan wordt de hele wereld bekeerd. En als dat dan gebeurt, dus in alle volkeren het evangelie ontvangen hebben, wat ons in 2000 jaar nog niet gelukt is, als dat dan gebeurd is, dan komt de Heer pas. Zo langzamerhand, door onze activiteiten, in de christelijke kerk enzovoort. En als evangelisatie en prediking niet goed genoeg gaat, Oké, dan richten we gewoon christelijke politieke partijen op enzovoort. En eventueel zelfs christelijke legers. Om dit te bewerkstelligen. Allemaal als geweest, hè, dit wat ik nu zeg. Maar het is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat als de Heer wederkomt, het nog maar de vraag is of hij eigenlijk nog wel geloof zal vinden op aarde. En suggereert op zijn minst dat degenen die in het geloof zijn en geënt zijn op de tamme olijfboom, dat die in het geloof niet zullen blijven, gaat dus gewoon fout. Houd weer een keer op. En voor zover er toch zo'n koninkrijk over de hele aarde komt, is het niet de langzame uitbreiding van de kerk, om zo te zeggen, of wat er voor door moet gaan. Maar is het door de wederkomst van Christus en het gebeurt inderdaad met, laten we maar zeggen, grof geweld. Oh ja, en ik weet het, dan krijg je zo'n discussie, typisch internet, krijg je zo'n discussie over... Nee, want er staat in de Bijbel niet door kracht, nog door geweld, maar mijn geest, door mijn geest zal het geschieden. Ja, en hoeveel teksten wil u hebben waar staat dat het wel door kracht en geweld gebeurt... en dat men vooral een zwaard bij zich moet hebben, toch? En dat er zoveel bloed zal vloeien dat het een soort tsunami van bloed wordt tot aan de tomen der paarden... De paarden zullen geneigd zijn hun tonen nog een beetje hoog te houden ook, dus vooruit maar weer. Kortom, waar je dan mee van doen hebt, is met schriftplaatsen die over verschillende omstandigheden spreken in de loop van de heilsgeschiedenis. Maar ja, daarvan roep ik altijd, daar heeft me helemaal geen oog meer, geen weet meer van zelfs, hè, dat God een plan uitwerkt. In het algemeen denk ik, maar God doet niks. En in de toekomst zal hij nog wat doen, dat is de jongste dag. Dat is één dag, zo om. Dat is de jongste dag. En dat kan nog heel lang duren, dus in afwachting daarvan moeten we het zelf zien te regelen. Dat is het eigenlijk. Want ja, iedereen weet dat God ook niet vooruit te branden is, want wij zeggen zo vaak wat hij doen moet. En hij doet het niet, hè? Toch? Ja, ik vat het nou samen en dat is net een komische act, maar dat is niet de bedoeling van. Het is natuurlijk heel serieus. Ik kan wel moeilijk overdoen en plechtige termen bij gebruiken. Maar zo liggen die dingen gewoon. En het Bijbelse antwoord is, nee, de Heer zal dat doen. Het is net als 2 Petrus 3. De Heer zal dat doen, maar hij zal het in de toekomst doen. Hij doet eerst wat anders. Dat staat er ook bij in 2 Petrus 3. Hè? Nou, en in Jacobus, of in Handelingen 15, hij verzamelt zich eerst dit volk uit de heidenen, waarover wij het de afgelopen maanden eigenlijk gehad hebben, naar aanleiding van de Hebreeënbrief als commentaar op deze psalm. Maar in de toekomst, jazeker, dan zal hij de koningen verslaan, te dagen zijn stoors, hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken... Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg en onderweg dus uit de beek drinken. En daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Gezegd over Christus zelf. En ook met deze uitdrukking ben je opnieuw terecht in Psalm 1. Maar het is lang geleden dat we die besproken hebben. Dat is die, ook die psalm van wel gelukzalig. En die van het bekende lied. I shall not be moved. Wat trouwens een verbasterde tekst. We hadden het toch over liedteksten. Het is een verbasterde tekst. Ik weet het zeker, want ik heb een hele oude opname uit de 20e jaren of zoiets. Van dat lied, voordat het beroemd werd, wereldberoemd. En toen heette het niet I shall not be moved, het heet I shall not be removed. Ik zal niet verwijderd worden. Namelijk, ik blijf gewoon staan. En het is nog steeds Psalm 1 hoor. Namelijk, vers 3, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welk blad niet afvalt. Geplant aan waterbeken. Deze boom, die drinkt namelijk uit de beek. Dat wil zeggen, uit dat woord van God. Het levende woord, want een beek is een beek vanwege het levende water enzovoort. Het stromende water, dat komt voorbij, men neemt het tot zich en men groeit. Bomen groeien daar graag, vooral de bomen die echt water nodig hebben. Dat is bekend. Maar de vraag is eigenlijk... Nee, de tekst van Psalm 1 begint met... Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen... nog staat op de weg der zondaar... nog zit in het gestoelte des potters. Waarna de vraag is, wie is die man? En ik zal ooit wel eens gezegd hebben, jaren geleden hier... ik in ieder geval niet. Hè? Nee. Wie dan wel? En dat is de sleutel tot alle psalmen. Want die man is natuurlijk Christus zelf. Die zou zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, het blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Wij kennen trouwens een boom die er enigszins op lijkt, althans zijn best doet om erop te lijken, die heet Babel. Maar dan gaat het onvermijdelijk mee fout. Hebben we die nog? De koning van Babel, weet u wie dat is? Maar dit is het alternatief, niet de antichrist, maar Christus. Als boom, in dat beeld. En daar tegenover staat, al zo zijn de goddelozen niet, maar die zijn als het kaf dat de wind heen drijft, enzovoorts. En ook deze psalm eindigt met, maar de weg der goddelozen zal vergaan. En wij lazen aan het eind van psalm 112, de wens der goddelozen zal vergaan. Dus je ziet dat die psalmen dus netjes bij elkaar horen. Hè? Op een of andere wijze. Kortom, psalm 110, laatste vers. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Dat wil zeggen, hij zal een weg afleggen. Zal het een en ander doen. Maar het zal de uitwerking zijn van het water. Namelijk van het woord van God. Met als gevolg. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Dat is algemene waarheid. Als men het woord Gods tot zich neemt, zal men zijn hoofd, dan wel zijn ziel, dat kan ook nog, verheffen, opheffen. Bij gelegenheid staat er, als je deze dingen ziet, heft uw hoofden opwaarts, want uw verlossing is nabij. En we hebben natuurlijk nog altijd het lied hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden. Ja, dat was Da Costa, geloof ik. Isaac Da Costa. Maar toch maar. Maar inderdaad, psalm 110 dus, feitelijk over onze tegenwoordige tijd, maar met de verwijzing naar hoe dat afloopt en hoe in de toekomst de Heer alsnog zal doen, wat uitgebreid geprofeteerd is, en dat hoef je niet uit deze psalm 110 te halen, want er zijn hele bijbelboeken vol met profetieën over de oordelen die de Heer zal brengen over de volkeren der aarde, beginnend bij Israël overigens, ten einde zijn koninkrijk alsnog te vestigen en, zoals dat zo mooi heet, recht en gerechtigheid te doen op de ganse aarde. Dat gaat komen. Alleen dat is niet het doel van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Het doel van Gods werk in deze tegenwoordige tijd was een volk voor zijn naam verzamelen, dat hij verlost van Sinaï en brengt bij Sion, zijnde bovendien het ontastelijke Sion, namelijk de hemel zelf. En dat was weer Hebreeën 12. En daar moeten we het voor vanavond bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Waaruit wij ook dagelijks mogen leven. Enerzijds weliswaar levend in een wereld die in duisternis is, die geregeerd wordt door Babel. Een wereld die door u is losgelaten, een wereld die u niet kennen wil. Maar aan de andere kant mogen wij leven juist uit die grote rijkdom die u ons geschonken hebt, waarmee u ons ook trekt uit de tegenwoordige boze wereld en ons overzet uit de duisternis in uw wonderbaar licht, omdat we daarin zouden wandelen. En daarmee deel zouden krijgen aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u voor het grote voorrecht dat we mogen leven in deze tegenwoordige tijd. Nog steeds van een duistere wereld, maar anderzijds van een verzameling van gelovigen die vergaderd worden rond u, rondom u en uw troon, om te delen in de heerlijkheid van uw koninkrijk en priesterschap. Voor altijd. En we danken u ook dat het is niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar dat het is enkel en alleen uit de rijkdom van uw genade. En daarom willen we u dank zeggen voor deze avond waarin we ons mochten verdiepen in uw profetisch woord dat zeer vast is. En ons ook aanbevelen bij u, opdat wij die leven in deze wereld die in de macht van de boze ligt. Opdat wij bewaard zouden worden van die boze. En niet zouden geleid worden in de verzoeking. Maar in tegendeel, opdat uw werk in ons gestalte zou krijgen. En opdat uw naam in ons mag worden verheerlijkt. Wees u daarom ons nabij op grond van uw beloften. En om Christus wil. Amen.